Gemeente, lezen we met elkaar uit het Leidensevangelie naar Lucas uit het 9e hoofdstuk, de versen 43 tot en met 62. En ze werden alle verslagen over de grootdadigheid Gods. En als ze alle zich verwonderden over al de dingen die Jezus gedaan had, zeide hij tot zijn discipelen: legt gij deze woorden in uw oren. Want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet. En het was voor hen verborgen, alzo dat ze het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kindeke en stelde dat bij zich. En zeide tot hen: ziel, zo wie dit kindeke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zeide: meester, we hebben één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En we hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zeide tot hem: verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En is ontboden uit voor zijn aangezicht, en zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg als zij reisden, dat één tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een andere: volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heer, ik zal u volgen, maar laat me eerst toe dat ik afscheid neem van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Gemeente, ook op deze laatste lijdenszondag willen wij stilstaan bij de lijdensweg van de Heere Jezus. We doen dat naar het woord dat wij met elkaar hebben gelezen uit Lucas 9 en daarvan bijzonder het 51ste vers. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Gemeente, van morgen het laatst in deze lijdensweken dat we Jezus naar het evangelie, ditmaal naar de beschrijving van Lucas, hopen te volgen op de weg naar Jeruzalem. Het is niet voor het eerst dat u met deze of een soortgelijke boodschap bent bepaald geworden. Immers, heel het leven van Jezus is eigenlijk gericht geweest op het oorspronkelijke doel van zijn leven, namelijk eenmaal in te gaan en ook uitgestoten te worden uit de koninklijke stad Jeruzalem. Heel zijn leven stond eigenlijk in het teken van reizen en trekken. En dat alles met het oog op zijn verlossingswerk. Vandaar dat de schrijver naar wie wij vanmorgen willen luisteren van dit evangelie, Lucas, nogal eens ons confronteert met dezelfde woorden, namelijk ontleend aan het werkwoord geschieden. Sommige bijbelcommentatoren zeggen dan ook van dit fragment uit de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus, dat hier wij ons zien voorgesteld van het reisprogramma en het oorspronkelijke reisdoel van Jezus. Jezus richtte zijn aangezicht om af te reizen naar Jeruzalem. Het wordt de laatste reis van Jezus. Dus in feite ook vanmorgen voor ons in dit gedeelte van het kerkelijke jaar het laatste reisbericht waarin we Jezus mogen volgen. Waarbij alles staat in het kader van het geschieden. De lijdensgeschiedenis is niet minder als heilsgeschiedenis. En goed bezien heeft God ons geen andere weg aangewezen dan in de weg van het lijden eenmaal in te kunnen gaan in de toekomende heerlijkheid. God vormt ons, om zo te zeggen ook. Om niet te zeggen, hij loutert ons door het lijden in dit leven. Om te meer en meer zijn wil in ons leven te volgen en ook geestelijk te leren verstaan. Opdat alle dingen zullen mogen medewerken ten goede. En dat moet nu juist voor de discipelen van de Heere Jezus, op wie het oog ook vanmorgen weer valt, maar niet uitsluitend op hem. Het gaat immers om Jezus te volgen als de man der smarten. Maar toch was dat een van de zwaarste lessen die de eerste discipelen van de Heere Jezus ternauwernood helemaal onder de knie hebben gekregen. Iets zonder reden vraagt de Heere daarom ook in dit schriftgedeelte weer aandacht voor zijn lijden. We lazen het zo even met de woorden uit vers 44. Legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Het is niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, want als naar de beschrijving van Lucas' evangelie de Heere bijna aan het einde is gekomen van zijn lijdensweg, onderweg naar Jeruzalem, dan vinden we in het 18e hoofdstuk nagenoeg dezelfde woorden, met de grote nadruk op het dat de discipelen nog niet begrepen hebben hetgeen hen een en andermaal door Jezus was aangezegd. Ook in de tekst van vanmorgen ligt eigenlijk dezelfde boodschap verankerd. Jezus was ten volle overtuigd van die dingen die hem naar de wil van zijn hemelse Vader moesten overkomen, opdat de schriften vervuld zouden worden. De dagen, zo zegt ons tekst vers 51, de dagen van zijn opneming bereiken haast hun vervulling. En dat ziet op de wijze waarop Lucas straks het lijdensevangelie zal gaan besluiten door ons inzicht te geven in een van de laatste helsfeiten, namelijk de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En daarmee is zijn reisprogramma, of zo wil zijn levensprogramma, ingevuld en het reisdoel bepaald. Het wordt de laatste heenreis naar Jeruzalem. En tegelijkertijd ook de doorreis naar het huis van zijn Vader. Aan het eind zal Lucas daar nog meer de nadruk op gaan leggen. Hoe hij voor het oog van zijn discipelen werd weggenomen. Om in de hemelse heerlijkheid terug bij de Vader te mogen keren. De weg daar naartoe, zoals we dat de afgelopen 6 weken ook al enigszins gemerkt hebben, werd gemarkeerd door lijden. Onzegbaar zwaar lijden. zodat de Heere Jezus ook de woorden van de psalmen die we al of niet al vanmorgen gezongen hebben, in zijn leven in vervulling zou gaan. Hoe zwaar viel hem ook dit deel van zijn lijden voor zijn gemoed. Maar niet anders zal dat gelden, als het goed is, voor degene die Jezus door Gods genade op die lijdensweg leden volgen. Niet als toeschouwers, niet als belangstellenden, laat staan als nieuwsgierigen, die zijn er alle tijden al geweest. We treffen ze ook vanmorgen in de onmiddellijke omgeving van ons tekstverband, in de personen, nota bene van Jezus' eigen discipelen. Wat heeft hij veel werk aan hen gehad om ze ervan te overtuigen dat het volgen zonder meer geen eenvoudige gaven is, maar een opgave die alleen door de gaven van Gods genade volbracht kan worden, de geest der verharding, volharding tot het einde toe. Het gaat om de navolging van Jezus. En dan niet eens zozeer zoals we dat vaak er in onze gedachten bij vermelden, om hem te volgen zonder vragen. Want dat laatste zou te veel gevraagd zijn van ons, arme zondaren. Vragen zijn het erover, zeker als het lijden als een zware last ons overvalt in ons verdere leven. Wie zijn dan de ware navolgers van Jezus naar de wil van God? Wel, dat zijn naar hetzelfde lijdensevangelie, die door Gods genade gemeenschap leden krijgen aan zijn lijden en zo werden ingewonnen om in geloofsgehoorzaamheid de weg met hem te gaan, waartoe ze zich door zijn heilig voornemen ook geroepen hebben geweten. Onwillekeurig welke weg de Heere ook met ons zal gaan, dan toch zijn voetstappen te mogen drukken. Want het is immers altijd wijsheid. Al wat hij doet, ook al druist het tegen ons eigen vlees en bloed in. Dat merken we ook in de eerste bezwaren die de discipelen hebben gemaakt. Het was de inzet van onze schriftlezing en er volgt nog iets na. Veel zijn de strubbelingen geweest, waardoor de vermaning en de bestraffing van Jezus zijde niet kon uitblijven. Het levensprogramma van de discipelen van de Heere Jezus spoorde bij lange na niet altijd met de weg die hij met hen wilde gaan. Hun eigen gedachten kwamen nog alles in het gedrang en in grote tegenspraak met de wil van de hemelse Vader. Dat waren ze nog vaak bezet met eerzucht en heerszucht. Zelfs op dit moment van het lijden van de Heere Jezus Christus hebben zij zich afgevraagd wie van hen wel de meester zal zijn in het Koninkrijk van God. Door al die typisch menselijke verwachtingen haalt de Heere nu radicaal een forse streep. Hij laat zich met eerbied gezegd niet zomaar van zijn reisdoel afleiden. Hij vermorst ook met eerbied gezegd niet graag de tijd die hem nog rest om zijn discipelen nader te onderwijzen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom laat hij zich niet in met deze vragen welke plaatsen, welke ereplaatsen notabene er straks wel te verdelen zullen zijn rondom zijn troon. Het ging Jezus immers niet om de erekroon, ook al mocht hij die zeker als de Koning van Israël door God gegeven met ere dragen. Het gaat Jezus om het dragen van het kruis. En daar is zijn aandacht ten volle op gericht geweest, ook in ons tekstvers. Daarom richt hij zijn aangezicht in de richting van Jeruzalem. De stad die door Jezus met heel andere ogen werd bezien als het merendeel van zijn discipelen. Het is de stad waarvan de profeten immers van oudsher al hadden gezegd, die de profeten hebben gezondigd en allen die in Gods naam zich tot die stad van de grote koning gezonden hebben geweten. En dat is de grote curve, zo wil de grote knakkende lijn die Jezus van nu af aan wenst te volgen. Al reizend, omdat zijn levensprogramma ook vervuld zou worden zoals zijn vader hem daartoe van meet af aan geroepen had. Vol van lijden, vol van tegenspraak, van het uiteindelijk verworpen worden door al de zijnen, om tenslotte ook gedood te worden. Door de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden. En niet alleen door de Samaritanen, van wie de naam ook in ons teksthoofdstuk genoemd is geworden. Zij zijn niet de enigen die Jezus naar het leven hebben gestaan of op allerlei mogelijke manieren hem het leven onmogelijk hebben gemaakt. Jood en heiden vallen wat dat betreft als het gaat om de lijdensgang van Jezus onder hetzelfde oordeel. Ze hebben weinig of niets over gehad voor hem. En het is een wonder in onze ogen dat de Vader van onze Heere Jezus Christus hem uiteindelijk wel voor hen, ten behoeve van al die mensen die hem naar het leven hebben gestaan, heeft overgegeven. En dat Jezus bereid was zich aan de wil van zijn Vader over te geven met het oog op diezelfde mensen. Mensen die hen, de een na de ander, naar het leven hebben gestaan. Want, hoe dat heeft hij ons vanmorgen al nadrukkelijk laten weten, hij is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Dat was het levensoogmerk van Jezus. In overeenstemming met het hemelsprogramma dat de Vader voor hem geopenbaard had. Jezus heeft zich daarin ten volle begrepen geweten. Hij wilde gewoonweg niets lievers dan te voldoen aan de wil van zijn hemelse Vader. Daarin had hij lust. Daarin volgt hij zijn leven. En daarin strekt zich al zijn liefde uit tot behoud van zondaar. En wat nu de grootste frustratie, de diepste teleurstelling voor de discipelen van Jezus moet zijn geweest, zou voor hem juist de grootste vreugde gaan betekenen. Mede om het kruis te dragen, het vloekhout der schande te verachten, vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld en wachtte. Daarom staat er zo krachtig in onze tekst, dat hij zijn aangezicht richt om naar Jeruzalem te reizen. Hij laat zich er door niets of door niemand van afbrengen. Ook niet door de oprispingen. Hoezeer ze misschien ook vanuit de visie van zijn discipelen goed bedoeld zijn geweest. Voor Jezus zijn het even zoveel obstakels geweest die hij moest overwinnen. Zijn roeping ligt hier geheel in overeenstemming met dat wat al gezegd werd in het uur van zijn doop. Het viel buiten onze schriftlezing, maar we vinden het wel iets eerder terug in ditzelfde hoofdstuk, Lucas 9. Het is ook in overeenstemming met zijn verheerlijking op de berg Tabor. Dezelfde discipelen Petrus, Johannes en Jacobus getuigen mochten zijn van zijn heerlijkheid. En de een na de ander ook Jezus hebben weerhouden, hebben willen weerhouden om nog verder te gaan op de weg van zijn lijden. Totdat er tussenkomst kwam door Mozes en Elias. Die de een na de ander ook wezen op de uitgang, Jezus Exodus, die hij moest volbrengen te Jeruzalem. Hier zien we dus dat het één verbindt aan al de schakels die eraan vooraf zijn gegaan en ook weer daarop volgen. Het betaamde Jezus immers alle gerechtigheid van Gods volmaakte geboden te volbrengen. Mozes en Elia hebben even tevoren daarvan zelf ook getuigenis gegeven in een wondere openbaring die Petrus, Johannes en Jacobus niet licht zouden hebben moeten vergeten. Maar het feit dat Lucas ze beschrijft in één en hetzelfde teksthoofdstuk geeft ons aan, gemeente, dat wij zo vaak vergeetachtige hoorders zijn. Meer hoorders van het woord dan daders van het woord. En daar verwijst de Heer een andermaal naar. Hij wist dat hij al deze dingen moest lijden. Met al wat er persoonlijk voor hem aan verkleefd was. Hij, het Lam van God, zal zijn leven gaan geven tot een rantsoen voor velen. Er zal alleen verzoening zijn door zijn bloed. En op een andere manier zal de weg der zaligheid niet gekend, nog gevolgd kunnen worden. Waarom staat het er dan juist uitgerekend zo in ons tekst vers 51, zoals we dat inmiddels al een en andermaal gelezen hebben, dat Jezus zich richtte met zijn aangezicht naar Jeruzalem? Wel om de vastberadenheid van Jezus erin aan te geven. En zijn hartelijke bereidwilligheid om zich als borg over te geven, zoals de profeten van de oude dag al van hem getuigd hebben, om slechts één schriftplaats als bewijs van de bevestiging door de schriften eruit te lichten. En waar vinden we meer beschreven over het lijden van de Heer Jezus als de knecht des Heren dan in de profetieën van Jesaja? Ik zou met u een gedeelte willen opslaan uit het 50ste hoofdstuk, waarna genoeg hetzelfde in vervulling gaat als vanmorgen in onze tekst mag blijken, als een bevestiging daarvan. Dat de Jezus in de weg van zijn verzoenend lijden sterven zijn rug heeft overgegeven aan degene die hem zouden slaan, en zijn wangen aan degene die hem het haar zouden uitplukken. Zijn aangezicht zou hij niet verbergen voor smaadheden en speekselen. Jesaja 50 vers 6 en volgende. Maar de Heere, Heere heeft hem in die weg ondersteund. Daarom is hij niet te schande geworden. Daarom heeft hij zijn aangezicht gesteld als een keisteen, want hij wist dat hij niet zou beschaamd worden. Jezus was bereid de hoge prijs te gaan betalen in een weg van bittere eenzaamheid in de uitvoering van de roeping waartoe zijn vader hem van eeuwigheid geroepen had. En daaromtrent bestonden er vele vragen bij Jezus' discipelen en kwamen er nog meer bij het naderen van zijn levenseinde aan soortgelijke vragen naar boven. Ze hebben het niet verstaan, heeft Jezus al een en ander al aangegeven. En dat geeft aan, gemeente, dat in de navolging van Jezus wij niet alleen veel zullen moeten afleren, maar zoveel te meer nog moeten aanleren. Niemand kan hem uiteindelijk begrijpen. met louter het menselijk verstand. Niemand zal hem kunnen volgen in waarheid. En dat in dubbele zin. Omdat de lijdenspsalm die wij zo even gezongen hebben, ook iets van Jezus alleen zijn en het in grote eenzaamheid gaan van zijn lijdensweg tot het laatste toe verwoord is geweest. Zijn broederen is hij vreemd, door elk onteerd geworden en onbekend bij de zonen van zijn moeder. Ik draag, zo zongen we zo even niet zonder heet als inleiding op de prediking, de schimp, de smaad en overlast. Dergene die al ziende God u smaden, ik heb geweend. Wel, daar zou Lucas ook later aan het einde van de lijdensweg, niet waar, de vinger bij leggen. Hoe Jezus straks in hoofdstuk 19, dus 10 hoofdstukken verder, in grote tranen zal uitbarsten. Als een mens misschien even door de gedachte kan zijn aangevlogen geworden, dat zijn leven en zijn lijden te vergeefs zou zijn geweest. Hij heeft geweend immers over de onbekeerlijkheid van het merendeel van de inwoners van Jeruzalem. Als hij straks voor de laatste keer de blik op die stad van de grote koning zal slaan. Maar voordat het zover is, richt Jezus hier zijn blik nog ten volle op de wil van zijn vader. En bij het naderen van de Godstad zal dit alleen maar meer en meer nadrukkelijker mogen worden. In de hof van Gethsemane, voor de rechtbank van Gabbata, en straks op de plaats van het gericht, de kruisheuvel Golgotha. Op al die kruispunten van Jezus' lijdensweg is zijn wil volmaakt gericht geweest op het volbrengen van de wil van zijn hemelse Vader. Zowel in zijn denken en geheel zijn doen en laten is hij op God gericht geweest. Vandaag de dag zeggen we dat wat ingewikkelder. Jezus leefde theocentrisch. God in het midden. God als de hoogste. En het enig en eeuwig goed. Daar heeft hij al zijn gaven voor gegeven. En tenslotte ook zich ten volle overgegeven. Welbewust, doelbewust, richt hij voor een van de laatste keren zijn aangezicht in de richting van Jeruzalem. Wat zal hem dat naar zijn mensheid gemeente veel energie gekost hebben. Het is de Heere naar zijn mensheid ook niet gemakkelijk afgegaan. Ongetwijfeld zullen we dat bemerken in de Goede Vrijdagavondprediking. En toch, het hoorde geheel en al bij zijn levensprogramma. De leerschool van het lijden. Opdat de schrift ook daarna nog van zich zou laten horen. Zoals na het volbrachte zoenwerk van de Heer Jezus, als een troostbrief straks voor de gemeente, na kruis en opstanding, tot hun bemoediging geschreven is, als er afval dreigde van het geloof. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in navolging ook van ons tekstverband, dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Opdat hij zo de enige oorzaak zou worden van de eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En daarom is de vraag ook vanmorgen op zijn plaats. En zeer zeker gewettigd om onszelf nu eens af te vragen hoe wij in de laatste lijdensweken ons hebben voorbereid op dat hoogtepunt in Jezus' leven, dat tegelijkertijd ook een dieptepunt voor hem betekend moet hebben. Als hij straks zijn leven zal afleggen, als hij straks nog meer als ooit tevoren in zijn leven voorwerp wordt, leidend voorwerp van helse spot en hoon. Als de hemel voor een ogenblik voor hem gesloten zal worden en de aarde hem als ongewenste vreemdeling heeft afgewezen. Weg met deze, weg met deze. En u weet hoe Goede Vrijdag ons altijd weer bepaalt of het moet ditmaal een verrassing voor ons weten. Bij de plaats van Gods gericht en de grootheid van zijn genade, die samenvielen op één en dezelfde plek. En Jezus in het midden. Welke plaats zouden wij hebben ingenomen? Ook toen waren er spotters en mensen die van verre bleven staan, vertwijfeld, aarzelend. Is dat nu onze koning? Zoals er allerlei vragen waren voor de massa die rechtstreeks getuigen waren van Jezus' kruisiging. Kerkmensen, in de persoon van vele Joden, halve heidenen misschien wel in de persoon van de Samaritanen, die uit nieuwsgierigheid of wie weet uit sensatielucht erop af waren gekomen. Hij die van geen kwaad beschuldigd kon worden, door de wereldse rechter onschuldig verklaard en toch door de kerkelijke rechtbank naar de kruisdood verwezen. Zullen er ook bij al die omstanders zoekende zielen zijn geweest? Dat de vraag stellen is haar beantwoorden als we in gedachten vooruitgrijpen op wat ons op dat moment is geopenbaard geworden. Er waren er. Naar de verkiezing van Gods genade die Jezus mocht volgen tot het laatste toe. Hoe dan ook. Vertwijfeld en geschud als aan de boom van hun eigen leven. Stonden ze daar als belijders? Of was hij nog het verwijt te maken wat Jezus hier velen van zijn discipelen maakten? Dat ze ijverden voor hem, doch zonder verstand. Mensen die het vuur wel zouden hebben willen afbidden, opdat hem niet iets ergers zou overkomen. Of waren wij die wij behoorden te zijn in overeenstemming met het lichtende voorbeeld dat hij ook ons gaf in zijn voorbidding. Wat een teleurstelling zal Jezus tot het laatste nog te verwerken krijgen op de weg van het lijden. En diepste en diepste past ook dat volledig in het programma waarvoor de Vader hem geroepen had. Geheel binnen het kader van het hemels koninkrijks gebeuren. Jezus past immers niet in onze traditie. Niet in onze denkbeelden. Niet in dat wat wij gemaakt hebben van het lijdensevangelie. Of het evangelie dat daar nog bij aansluit. Niet de onheilige ijver waarmee de discipelen van Jezus voor het merendeel behept zijn geweest, is wat Jezus van zijn kerk vandaag vraagt. Vinden we nog iets van diezelfde sporen terug? In het tegenwoordige eenzijdige menselijk kerkelijk activisme, in denken en doen, alsof wij nog iets met onze inzet en met onze aandacht zouden kunnen betekenen voor Jezus. Alsof wij voor hem zouden kunnen bestaan, laat staan voor hem in de plaats kunnen treden. Zoals Petrus En in zijn kielzog misschien anderen ook wel aarzelend hebben willen doen. Nee, Jezus moest die weg alleen gaan. En hij is die weg ook volmaakt gegaan. Omdat zijn leven volmaakt zou worden afgelegd als het enige zoenoffer waarmee de wil van God bevredigd kon worden. In volledige overgave aan zijn hemelse Vader. Zo alleen wordt een verloren mens als zondaar gerechtvaardigd voor God. Door het geloof alleen. En we kunnen nu ook heel goed in het verband en dat wat we al weten naar de kennis van Gods woord ons de vraag wel eens aan het hart laten leggen. Wat we eigenlijk begrijpen van Jezus verzoening door zijn eenzijdige voldoening. Ik bedoel, zoals die ene moordenaar dat op het allerlaatst in het dodelijk tijdsgevricht heeft mogen geloven. We vragen wel eens, wat is nu eigenlijk geloof? Wij laten ons dan aandacht geven aan het geloof van die die als een moordenaar de hel had verdiend. Maar met Jezus zou delen in de eeuwige heerlijkheid. De geschiedenis is overbekend. Maar daarmee is nog niet gezegd of wij alles al van begrepen hebben. Juist uit zijn wijze van spreken. Uit zijn wijze van handelen blijkt nu wat echt geloven is. Dat is geen zaak van de handen uit de mouwen. Want die met hem gekruisigd waren, waren ook aan handen en voeten gebonden. En daarin zien we dat geloven ook in het als beslissende lijden van de Heere Jezus. Het aankomt om te geloven met ons hart. Ook de medekruiselingen van Jezus hadden geen plaats om hun hoofd neer te leggen. Ook deze moordenaar heeft in het laatste moment van de genadetijd ten volle mogen begrijpen, maar daarom ook ten volle mogen aangrijpen, zij het met gebonden handen, wat Jezus van hem vroeg. Om niet langer achterom te zien, zoals Jezus ook de discipelen ten slotte in ons schriftgedeelte bestraft heeft, maar vooruit te zien naar de toekomende heerlijkheid. En wat is dat anders voor hen geweest dan te zien op Jezus. Op Jezus alleen. En dan past ons enkel en alleen de bede die we daar ook met de voorbeden van Christus hebben gehoord. Misschien is dat wel de eerste verhoring van het gebed dat Jezus bad aan het einde van zijn leven, in het aangezicht van een dood die hem ook als mens, waarachtig mens, zo verschrikt moet hebben. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Is dat de eerste die zijn ziel gered heeft geweten van het graf, door slechts een enkel woord tot Jezus te spreken. Heere, gedenk mij als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Die ene medekruiseling zien wij bewaarheid worden. Wat Jezus in zijn leven op vele andere manieren heeft laten zien en bemerken dat hij het is die blinden schenkt het lieflijk licht. Zowel letterlijk als figuurlijk. Omdat ook wij zouden leren, Heere. Open onze ogen, opdat wij mogen aanschouwen de wonderen van uw hand. Amen.